Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, hier een nieuwe bijdrage voor het programma Het Inzicht. Luisteraars die al meerdere van mijn inzichten hebben beluisterd, weten dat mijn centrale boodschap doorheen mijn bijdrage de geestelijke strijd is, onderscheiding van geesten en de redding van onze ziel. Ik kan het niet laten om deze thema's steeds opnieuw vanuit nieuwe invalshoeken te belichten. Waarom? Omdat ze van levensbelang zijn. En hiermee bedoel ik dat ze te maken hebben met de kwaliteit van ons leven na de dood, van ons eeuwig leven. En toch zijn heel wat gelovigen daar niet mee bezig. Er wordt in onze kerk ook veel te weinig over gesproken. Nochtans krijgt iedereen in zijn leven te maken met de geestelijke strijd. Waarom is dat zo? Een antwoord vinden we al in Psalm 51. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving. Niemand kan er onderuit, we delen allemaal hetzelfde lot. We dragen een erfschuld in ons die ons vatbaar maakt voor demonische aanvallen, voor de geestelijke strijd. Die erfschuld bedreigt immers het leven in glorie dat ons beloofd is en dat ons geestelijk erfdeel zou moeten zijn. Om dat erfdeel veilig te stellen, zullen we moeten leren strijden. Bovendien lopen we in de loop van ons leven heel wat wonden en trauma's op, die, zeker als ze niet op de juiste manier verzorgd worden, de geestelijke strijd aanzienlijk kunnen doen toenemen, omdat deze wonden aangrijppunten van de boze kunnen worden. Ik denk dan aan vele mogelijke vormen van misbruik, emotionele verwaarlozing, scheiding van de ouders en de impact ervan op ons leven, ziekte, pesten, maar ik denk ook aan de zonden die wij bedrijven, kleine en grote. En dat alles kan leiden tot heel wat angst en onrust en mentale problemen. In 2023 zou 1 op de 5 volwassenen te lijden hebben gehad onder een psychische stoornis. Dat is gigantisch. Waar zoeken mensen oplossingen voor al die problemen? Sommigen trachten hun pijn te verdoven in een roes van uitgaan en ontspanning, letterlijk vaak ook in het nemen van drugs. Cocaïne circuleert in alle lagen van de bevolking. Zelfs je buurman kan een gebruiker zijn. Ze zoeken het ook in extreme sporten en verre, exotische, soms gewaagde reizen. In medicatie, zelfs als antidepressiva, slechts bij een klein percentage van mensen gewenste resultaten opleveren. Heel wat mensen zoeken hulp bij een psycholoog of psychiater. Ook daar is lang niet altijd succes verzekerd. Nog een behoorlijk percentage van mensen zoeken soelaas in het diverse aanbod van New Age en alternatieve therapieën. Maar ze beseffen niet dat ze hierdoor nog verder van huis geraken. Voordat we de authentieke weg naar innerlijke genezing en innerlijke vrede gaan verkennen, is het de moeite waard om even na te denken over een gemeenschappelijke barrière die het kennen van ware vrede in de weg staat en die ons doet verstrikken in valse paden. Er zijn vele redenen voor de belangstelling voor valse oplossingen. Sommige daarvan zijn geworteld in onwetendheid en een gebrek aan begrip van de rijkdommen die ons ter beschikking staan binnen het katholiek geloof en de mystieke traditie. Wat te denken van een vooraanstaande monnik die zijn congregatie verlaten heeft om de oceaan van wijsheid van alternatieve religies in te duiken en daarin velen in zijn kielzog mee te trekken. Hoezo? Is Christus niet alles in allen? Hoe kan iemand menen buiten hem nog meer wijsheid te vinden? Vele mensen die al langer katholiek zijn, hebben een soort zelfverzekerde pseudo-kennis van het geloof. Dit is hoe het werkt. Omdat ze enkele basisideeën hebben gehoord en er een rudimentair begrip van hebben, geloven ze dat ze het geheel van deze concepten begrijpen die centraal staan in het geloof. Maar ze hebben geen weet van de noodzaak tot onderscheiding van geesten. Zo gebeurt het dat ze hun heil gaan zoeken in valse remedies van de New Age en niet-christelijke Oosterse spiritualiteit. Ze beginnen meestal met: ik ben mijn hele leven katholiek geweest en ik zie niets verkeers in X, Y, Z. Het echte probleem is dat de catechese de afgelopen decennia verschrikkelijk inhoudsloos is geweest en dus dat de meeste katholieken bijna niets van de inhoud van hun geloof weten. Dat is niet overdreven. Het blijkt uit onderzoek na onderzoek. Katholieken kennen eenvoudigweg niet het geloof dat ze aanhangen. Jarenlange onderdompeling in het ondiepe gedeelte van een zwembad leert niemand zwemmen, ongeacht hoeveel tijd hij of zij in het water heeft doorgebracht. Een dergelijk wankel fundament wat het geloofsleven betreft schept een soort gevaarlijk vertrouwen dat zelfs tot eeuwig gevaar zou kunnen leiden in het geval van diegenen die de niet-christelijke Oosterse spiritualiteit volgen en daarin verdwalen. In deze vruchtbare omgeving zijn er talloze valse remedies en charlatans worden er maar al te graag voor betaald. Zelfs goed gevormde katholieken kunnen in de val lopen als ze niet zorgvuldig de remedies onderzoeken die ze willen toepassen. Mindfulness is een perfect voorbeeld. Het treurigste aspect van deze specifieke rage is dat de wetenschappelijke wereld buiten de katholieke kerk ondertussen de valse beweringen en praktijken al begint toe te geven, terwijl de gladde verkopers ervan nog steeds succes hebben en geld verdienen en proberen de roep om gezond verstand onder de gelovigen in discrediet te brengen. Mindfulness zal helaas een lang leven in de kerk hebben, omdat het lucratief is voor degenen die het verkopen, interessant voor degenen die het kopen, en omdat mensen wanhopig op zoek zijn naar antwoorden. De andere factor die de belangstelling voor deze esoterische, nieuwe en opwindende remedies aanwakkert, is het menselijke ego. Omdat we niet vertrouwd zijn met de lange, succesvolle traditie van innerlijke genezing en spirituele groei van de katholieke kerk, zijn we meer dan bereid om elders ingewikkelde en zogenaamde wetenschappelijke remedies te zoeken. Deze valse remedies zijn des te aantrekkelijker voor gelovigen als ze gepaard gaan met het geloof dat ze waarderen. De meest populaire versies van dergelijke remedies zijn diegene die gecombineerd wordt met wat klinkt als de katholieke traditie. Een voorbeeld. We hebben het boeddhisme vermengd met wat we noemen het sacrament van het nu moment. Alsof ze op de een of andere manier verenigbaar zijn. Natuurlijk had Jezus tekortkomingen die alleen de Boeddha kan oplossen, wordt beweerd. Daarom moeten we buiten de kerk zoeken naar antwoorden. En dat wordt massaal gedaan. Maar zoals ik al zei, waar het om de beweringen van mindfulness gaat, ondersteunen wetenschappelijke studies deze niet. Zoals gemakkelijk te voorspellen was, veroorzaakte het lijden van zoveel, in combinatie met de energetische hype, een haast naar een slordige analyse en omarming van deze en vele andere valse remedies. Dit is gedeeltelijk een herhaling van poppsychologische oplossingen en popspiritualiteit uit de jaren 70, toen een paar goed bedoelende, maar slecht gevormde priesters probeerden tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling voor gebed door middel van niet-christelijke Oosterse ideeën en transcendente meditatie. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit. Ik wil de wanhopige luisteraar ervoor waarschuwen dat enkel omdat iets nieuw en populair is, omdat het een katholiek label draagt en je er op het eerste zicht niets slechts in kunt vinden, dit nog niet betekent dat het geen vergiftigde remedie is. Het goede nieuws is dat Jezus ons de vrede beloofd heeft en hij heeft niet gefaald zijn belofte te houden. Hij heeft Boeddha niet nodig om je te helpen innerlijke vrede te vinden. De onfeilbare weg naar vrede waarin hij heeft voorzien zal de focus zijn van ons verder onderzoek. Wat we te weinig beseffen is dat telkens wanneer er gebeurtenissen opduiken die angst veroorzaken, ze een uitnodiging van God zijn tot innerlijke genezing. Ze zijn vergelijkbaar met de waarschuwingslampjes op de dashboards van onze auto's. Ze laten ons weten dat er iets mis is en moet worden verholpen. En de Heilige Schrift maakt ons duidelijk dat er een oorlog woedt. Ik citeer. Al zijn wij zwakke mensen, onze strijd is geen uiting van zwakheid. De wapens waar wij mee strijden zijn niet zwak. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. We werpen redeneringen omver. Elke verschansing door hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. We nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus. Dat lezen we in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, verzen 3 tot 5. Het is dus duidelijk dat er strijd is. Er was en er is een strijd tussen Satan en Gods volk. In deze pericoop maakt de heilige Paulus ons duidelijk dat we wapens ter beschikking hebben die geladen zijn met Gods kracht om sterktes of bolwerken te vernietigen. Waar spreekt hij over? Het Griekse woord dat voor bolwerken wordt gebruikt, wordt in de Bijbel ook gebruikt om forten en militaire krachtcentra te beschrijven die bezet of gecontroleerd worden door de vijand van onze ziel of door tijdelijke vijanden van Gods volk. Er zijn dus bolwerken die vernietigd moeten worden. En wij hebben de macht tot onze beschikking om ze te vernietigen, namelijk de macht van God. Wat zijn deze bolwerken? De heilige Paulus gaat verder. We werpen redeneringen omver. Elke verschansing door hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. De bolwerken zijn dus redeneringen, argumenten en trotse obstakels die ons beletten God te kennen. Het lijkt mij dat dit een beschrijving is van een oorlog in de geest. De manier om deze oorlog te winnen is door mezelf te beroepen op de macht van God om de leugens te vernietigen die de vijand in mijn geest heeft gezaaid. Onze centrale strategie, door de kracht van God, is om iedere gedachte gevangen te nemen, om ze gehoorzaam te maken aan Christus. Maar wat betekent dat? Welnu, We hebben gedachten die gehoorzaam zijn aan Christus en gedachten die ongehoorzaam zijn of tegen hem zijn. Gedachten die gehoorzaam zijn aan Christus zijn gedachten die waar zijn. En gedachten die ongehoorzaam zijn aan Christus zijn onwaar of chaotisch, die zorgen, angst en ontwrichting van geest en hart veroorzaken. Vanuit onze opvoeding en cultuur hebben we vaak leugens in ons hoofd over wie we zijn en wat we waard zijn. Ze bepalen hoe we in het leven staan. Hoe kunnen we ze onderwerpen aan Christus? Antwoorden vinden we in de Heilige Schrift. Denk maar aan Jezus, die door Satan in de woestijn verleid wordt. Daar ontdekken we een eenvoudig patroon. De duivel stelt Jezus op de proef met een leugen. Jezus antwoordt met de waarheid, met een woord uit de Schrift. Een voorbeeld. Jezus had 40 dagen gevast in de woestijn en hij kreeg honger. Nu trad de verleider op hem toe en sprak: als gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen. Jezus antwoordt: niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat voortkomt uit de mond van God. Matteüs hoofdstuk 4, versen 2 tot 4. Welke zijn de leugens en waarheden van ons leven? We zouden de oefening eens kunnen doen. Een stuk papier in tweeën vouwen en links schrijven leugens die ik geloof en rechts de waarheden van God, die vinden we in de Heilige Schrift. Zo ben ik er misschien van overtuigd dat ik niets waard ben, dat ik een mislukkeling ben. Maar de Heilige Schrift leert mij dat ik een kind van God ben. Die oefening kunnen we zo doen voor al de leugens die we in de loop van ons leven over onszelf hebben aangenomen. We zullen er trouwens meer ontdekken dan we oorspronkelijk dachten.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Videceris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas.
Septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone eritans cultura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
Ostem repellas longibus, pacem querones protinu, doctore sic te previo vitemus omne noxium.
Perdesciamus da patrem, noscamus atque Spiritum,
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. Vandaag onderzoeken we hoe we de goede geestelijke strijd moeten voeren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving, leert Psalm 51 ons. We dragen een erfschuld in ons die ons vatbaar maakt voor demonische aanvallen. Die schuld wordt nog vergroot door trauma's die we in ons leven oplopen, maar ook door onze zondigheid. Het gevolg hiervan is dat we te kamp krijgen met angst, onrust en mentale problemen. We hebben nood aan innerlijke genezing. Er is hiervoor een gigantisch aanbod, maar omdat we onvoldoende gevormd zijn in ons geloof, beseffen we niet welk groot aanbod de katholieke kerk voor ons heeft. Velen lopen verloren in remedies die het probleem alleen nog maar erger maken. Angst is Gods uitnodiging tot innerlijke genezing. De Heilige Schrift leert ons dat er een oorlog woedt, maar leert ons eveneens hoe we die oorlog moeten voeren en kunnen winnen. Vaak gaat het om het ontmaskeren van leugens die we over onszelf en ons leven hebben aangenomen. De volgende stap die we kunnen zetten in onze geestelijke strijd leren we opnieuw uit de Heilige Schrift. Ik citeer uit de Jacobusbrief: onderwerp je dus aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Hoe weersta ik de duivel en nader ik tot God? Ik kan bijvoorbeeld bidden: in Jezus' naam verwerp ik de leugen dat ik niet waard ben, dat ik een mislukkeling ben. Door zo te bidden weersta ik de duivel. In Jezus' naam omarm ik de waarheid dat Gij mij bemint, Heer. Gij hebt mij tot bestaan geroepen voor een eeuwige liefdesrelatie met U. Heer, genees mij alstublieft en help mij te ontsnappen aan deze leugens die mij tot wanhoop brengen. Neem alstublieft de controle over mijn hart en geest over. Door zo te bidden, nader ik tot God. Het is een oefening die we vaak kunnen en zouden moeten herhalen. Ze zal ervoor zorgen dat we een ander beeld over onszelf krijgen en de innerlijke vrede in ons hart zal toenemen. Is dat alles wat wij kunnen doen? Als we op die manier actief de strijd aangaan, zullen we erachter komen dat het niet zo eenvoudig is om leugens waar wij mee leven te overwinnen. Ondanks onze inzet kunnen ze ons nog jarenlang achtervolgen. We hebben meer nodig. In de brief van Paulus aan de Filippenzen lezen we het volgende: verheugt u in de Heer ten allen tijde. Nog eens, verheugt u, wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Het valt op dat Paulus ons zegt dat we onbezorgd moeten zijn. Dat wil zeggen dat we geen angst moeten hebben. Hoe kunnen we onbezorgd zijn als we te maken krijgen met allerlei problemen die ons moedeloos maken, met zorgen die ons boven het hoofd groeien, als we niet meer verder kunnen? De raad van Paulus gaat volledig in tegen de geest van de wereld, want hoe zouden we ons in alle omstandigheden kunnen verheugen? We ontdekken nog een andere raad in de woorden van Paulus, nog een ander krachtig wapen voor onze geestelijke strijd, en dat is het gebed. De Heilige Geest vertelt ons hier dat we moeten bidden en onze verzoeken en dankzegging moeten aanbieden aan God, zodat de vrede van God onze harten en gedachten in Jezus zal bewaken. Maar we moeten ook geduld hebben, want deze wijze van bidden werkt niet meteen. Het vergt oefening en continue herhaling. Stilaan zullen we mogen ervaren dat de innerlijke vrede in ons hart begint te groeien. Die ervaring zal ons bemoedigen om vol te houden. We blijven putten uit de wijsheid van de Heilige Geest, uit de woorden van Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. Ik citeer: ten slotte, broeders, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat ge van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Zijn we wel bezig met alles wat Paulus daar opsomt? Alles wat waar is, edel, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient? Ik zie er alvast een uitnodiging in om serieus van levensstijl te veranderen en veel bewuster te gaan leven. Waar ben ik doorgaans mee bezig? Wat laat ik toe in mijn geest en voor mijn ogen? Het kan goed zijn dat, als we de raad van Paulus ernstig nemen, we zullen moeten gaan opruimen. Niet alleen fysiek, maar ook in onze geest. Voldoet de muziek die ik beluister op mijn cd's of via mijn smartphone aan de normen die Paulus ons voorhoudt? Welke soort films bekijk ik? Welke boeken lees ik? Waar houd ik mij mee bezig in mijn vrije tijd? Hoe kleed ik mij? Wat voor soort van gelegenheden bezoek ik? En hoe gaat het er daaraan toe? Met welke mensen ga ik om? Staan zij voor de waarden die Paulus ons voor ogen houdt? Wat Paulus hier vraagt is absoluut niet gemakkelijk. We zijn immers vaak gewend om gewoon met de stroom mee te gaan. En we stellen ons meestal te weinig vragen over waar we mee bezig zijn. Toch weet ik uit mijn persoonlijke ervaring dat wat Paulus hier zegt uitermate belangrijk is, willen we voortgang maken in onze geestelijke groei. Ik heb kort na mijn bekering een 30-tal jaren geleden de stap gezet om op te ruimen. In mijn geval ging het vooral om boeken en voorwerpen die te maken hadden met occultisme en New Age. Het opruimen is in twee stappen gebeurd. Eerst bracht ik boeken naar een tweedehandswinkel. En in die tijd bestond er nog geen uitgebreid internet en moest ik naar Antwerpen, naar De Slechte, om er mijn voorraad kwijt te kunnen. Ik hoopte er zelfs nog wat geld aan te verdienen. Ze hadden mij immers een klein fortuin gekost. Tot ik mij realiseerde dat mijn boeken opnieuw in het circuit zouden terechtkomen en andere mensen zouden verleiden om zich te verdiepen in die occulte onderwerpen. Dat wilde ik absoluut niet. Toen heb ik alles weggegooid. Ik ben me ook anders beginnen te kleden. Ik heb zelfs de vriendenkring verlaten waar ik mij zo thuis in voelde. Ik wist dat ik dat moest doen, om sterk te kunnen blijven in mijn keuze voor God. Ik kon het trouwens in die kringen ook niet meer uithouden. Ik heb me lang heel eenzaam gevoeld. Maar vanaf het ogenblik dat ik die drastische maatregelen genomen had, ik was toen al goed aan het bidden, begon mijn innerlijke vrede wel stap voor stap te groeien. We hebben nu een behoorlijk aantal wapens van God om de strijd tegen angst, zorgen en wanhoop te voeren onder de loep genomen. Ik som ze nog eens op. We zijn ons bewust geworden van de strijd met de duivel in onze gedachten. We kunnen de troost van God ondervinden dat de strijd met zijn hulp gewonnen kan en zal worden. We hebben een benadering leren ontdekken van het verwerpen van leugens en het omarmen van de waarheid die een tastbaar effect heeft. We weten hoe we kunnen bidden, gebeden van smeking en dankzegging. We weten dat het noodzakelijk is om te controleren wat we in onze geest toelaten. We hebben geleerd hoe we de gewoonte kunnen aanleren om daadwerkelijk te veranderen wat we in onze geest toelaten en zuiverder te zijn in het nastreven van alleen dingen, die dingen die goedheid en vrede brengen. En we weten zelfs hoe we onze discipline van het zich verheugen over de beproevingen kunnen eigen maken met de erkenning dat God ze toestaat voor een groter goed. Ik kan hier nog een goede raad aan toevoegen die veel kan bijdragen aan de weg die we willen bewandelen en aan de innerlijke vrede in ons hart, namelijk de rijke katholieke mystieke traditie gaan exploreren. Heiligen hebben die weg immers met succes bewandeld en ze kunnen ons veel leren. Dat lijkt op het eerste zicht niet zo evident. Waar moet ik beginnen? Waar kan ik terecht? Een interessant programma op Radio Maria dat daarbij kan helpen, is het programma Mystieke Lectuur. Je zult er pareltjes van wijsheid ontdekken, veelal van heiligen van eigen bodem, die soms eeuwen geleden geleefd hebben, maar die ons ontzettend veel te leren hebben. Ik sprak al over het belang van het gebed en ik vermeldde het gebed van smeking en dankzegging. Maar er is een vorm van gebed die absoluut belangrijk is en die niet zoveel gelovigen hebben leren kennen, het gebed van het hart of het inwendig gebed. Ik heb zeer veel geleerd uit de geschriften van de Karmelheilige Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Therese van Lisieux en Elisabeth van de Drie-eenheid. Merk op dat de eerste drie kerkleraren zijn, net omwille van de nieuwigheden die zij ons over het gebed van het hart hebben aangereikt. Ik heb van hen geleerd dat de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, verblijf houdt in het binnenste van ons hart, dat onze bruidegom Jezus ons daar opwacht en ons uitnodigt om hem in die binnenste kamer van ons hart, dat Teresa vergelijkt met een innerlijke burcht, te gaan zoeken. Hij wil ons daar omarmen, ons onrustig en gebroken hart genezen en ons alles geven waar ons hart naar verlangt, de volheid van liefde, volkomen vreugde en de vrede die alle begrip te boven gaat. Ik heb van deze Karmelheilige ook geleerd dat het gebed heel dor kan zijn. Zo dor dat we het misschien zelfs willen opgeven. Maar ik ontdekte dat dorheid een vaak voorkomende geestelijke beproeving is die ons uitnodigt om net verder te groeien in het gebed en onze relatie met God. Ik heb eveneens heel veel geleerd uit de geschriften van Jean-Pierre de Causade. Hij heeft mij het inzicht aangereikt dat God aanwezig is in alle dingen, in alle mensen, op elk ogenblik. Deze en nog andere schrijvers hebben mij geholpen mijn toewijding aan het gebed te versterken en mijn geest met waarheid te vullen. Ik had het geluk het boek Overgave aan de Goddelijke Voorzienigheid van de Causade te kunnen lezen samen met een groepje van gelijkgezinden onder leiding van een ervaren priester. De kracht van de wijsheid in de geschriften van de Causade ligt in de erkenning van het werken van God op elk moment en in elke omstandigheid van het leven. Dit hielp mij om God beter te zien en mij aan hem over te geven toen ik omstandigheden ervoer die angst, ongerustheid en wanhoop naar de oppervlakte brachten om genezen te worden. Willen we echt tot een goede onderscheiding van geesten komen, moeten er enkele belangrijke fundamentele waarheden begrepen worden. Ze zijn de noodzakelijke fundamenten van onderscheidingsvermogen en de weg van genezing en vrede waarin God voor ons allemaal heeft voorzien. Deze waarheden zijn fundamenteel, omdat, als ze niet allemaal op de een of andere manier aanwezig zijn, de praktijk van het onderscheiden van geesten onmogelijk te volgen is en de belofte van vrede onmogelijk te ervaren is. De eerste fundamentele waarheid is dat we een authentiek ja in ons hart tegen God moeten hebben om de reis van innerlijke genezing te beginnen en te voltooien. Het is niet voldoende om God alleen maar te kennen of zelfs maar ons geloof in praktijk te brengen. We moeten hem intiem kennen. Dat is de weg van de mystici, maar het is ook de weg naar de hemel. Het is een weg die iedereen kan kennen en moet omarmen om naar de hemel te gaan. Deze weg is voor de meeste katholieken vaak onduidelijk, omdat het niet gebruikelijk is dat iemand die al lid is van de kerk een oproep tot bekering hoort. Deze oproep tot bekering en zelfs de waarschuwing voor de hel werden echter herhaaldelijk door Jezus geuit aan degenen die zijn naaste volgelingen waren. Hoewel we gedoopt en gevormd zijn, moeten we nog steeds voortdurend onze behoefte aan God en aan de bekering van ons leven erkennen die ons steeds nader tot hem brengt. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft een strenge en verbluffende waarschuwing afgegeven aan degenen die lid zijn van de kerk, maar nog niet echt de realiteit hebben omarmd van wat het betekent om een relatie met God te hebben en die relatie werkelijk vanuit het hart te beleven. In Lumen Gentium, paragraaf 14, lezen we het volgende. Volledig in de gemeenschap van de kerk ingelijfd zijn degenen die, terwijl ze de geest van Christus hebben, haar gehele inrichting en alle heilsmiddelen die in haar in werking werden gesteld, aanvaarden en tevens in haar zichtbare organisatie verbonden blijven met Christus, die haar door de paus en de bisschoppen bestuurt, door de banden van de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het kerkelijk bestuur en de gemeenschap. Hij wordt echter niet gered, die, hoewel hij in de kerk geïncorporeerd is, in liefde niet volhardt en in de schoot van de kerk wel met zijn lichaam, maar niet met zijn hart verblijft. Alle kinderen van de kerk dienen daarboven te onthouden dat zij hun verheven staat niet aan hun eigen verdiensten, maar aan een bijzondere genade van Christus moeten toeschrijven. Indien zij hieraan niet beantwoorden, in gedachte, in woord en in daad, zullen ze niet gered worden, maar juist strenger veroordeeld.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag hebben we het over hoe strijd ik de goede strijd. We hebben het voor de pauze gehad over hoe we actief kunnen strijden. Leugens ontmaskeren, ons ondanks onze moeilijkheden verheugen en bidden. We zullen wellicht onze levensstijl moeten veranderen en andere keuzes gaan maken. Dat betekent vaak tegen de stroom ingaan. En ja, dat maakt eenzaam. We kunnen ook veel leren uit de rijke katholieke mystieke traditie. Zo raad ik de luisteraars van Radio Maria aan om het gebed van het hart of het innerlijk gebed te leren kennen. Voor mij persoonlijk zijn de Karmelheiligen een grote bron van inspiratie geweest. Om echt tot een goede onderscheiding van geesten te komen, moeten er enkele fundamentele waarheden begrepen worden. We hebben al één waarheid besproken. Er moet een authentiek ja zijn tegen God in ons hart. Het tweede fundamentele element is de belangrijkste steun voor ons ja van het hart en het bestaat uit de twee sacramenten, de Eucharistie en de biecht. Elke gelovige wordt uitgenodigd om de zondagse Eucharistieviering bij te wonen. Op dat vlak wordt de situatie in onze Vlaamse kerk moeilijk wegens een groeiend gebrek aan priesters. Er zijn al heel wat plaatsen waar er slechts om de twee weken of zelfs maar om de maand Eucharistie wordt aangeboden. Voor mensen die minder mobiel zijn, wordt het daarom moeilijk om aan die uitnodiging te voldoen. Maar het is belangrijk dat we ons realiseren dat de Eucharistie de krachtigste steunpilaar is van ons geloof en daarom moeten wij de deelname aan het heilig misoffer zo vaak mogelijk nastreven. Het sacrament van boete en verzoening is ook absoluut noodzakelijk om ons ja te ondersteunen. Te vaak onderschatten we de kracht van dit sacrament. We kunnen het alleen maar zien als een geneesmiddel tegen de zonde, wat essentieel en waar is, maar het is ook een grote genade om ons te sterken tegen het vervallen in de zonde. Anders gezegd, het sacrament van boete verschaft zowel vergeving van zonde als dat het ons sterkt in onze inspanningen om de zonde te bestrijden. Ongeacht de nadruk, als we niet met God verzoend zijn en niet in een staat van genade leven, zijn we afgesneden van het leven van genade en zullen we niet in staat zijn het verschil goed te onderscheiden tussen de inspiraties en invloed van God en de verleidingen en valse leugens van de duivel. Vanwege de gebrekkige catechese van onze tijd moet ik dat verduidelijken. Leven in een staat van genade betekent dat we leven zonder onbeleden doodzonde en dat we de leringen van de kerk volgen. De catechismus van de katholieke kerk is heel duidelijk over al deze zaken en zou door iedere serieuze katholiek bestudeerd moeten worden. Het derde fundamentele element voor authentiek en effectief onderscheidingsvermogen is dagelijks gebed. De krachtigste dagelijkse gebeden zijn tweeledig, het inwendig gebed en de rozenkrans. De heiligen Teresa van Avila en Alphonsus Liguori, beide kerkleraren, zijn van mening dat dagelijks inwendig gebed noodzakelijk is voor onze verlossing vanwege de impact op de ziel van degene die dagelijks in toegewijde intimiteit tot hun verlosser naderen. Een inleiding tot een gedegen en zeer praktisch begrip van de praktijk van het dagelijks inwendig gebed kan gevonden worden in het kleine boekje Bidden bij de Heilige in de Leer van Père Max de Longchamp. Het kan worden aangeschaft via Radio Maria. De rozenkrans, zoals geopenbaard door onze Heilige Moeder, is noodzakelijk zowel voor onze verlossing als die van de wereld. Samen bieden deze dagelijkse gebeden zowel bescherming als een soort schild en voeding voor ons ja, waardoor we in geloof voorwaarts kunnen gaan. Het vierde fundamentele element van ons onderscheidingsvermogen is ascese. Dit oud-Griekse woord betekent eenvoudigweg oefening. In ons gebruik betekent deze oefening het uitoefenen van een bewuste, dagelijkse en weloverspannen inspanning weg van zonde en egoïsme en in de richting van zelfgave aan God en onze naaste. Het is het praktische resultaat van wat Jezus bedoelde toen hij zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Ascese is eenvoudigweg zelfgave en zelfverloochening. Nee zeggen tegen de aantrekkingskracht van onze lagere natuur, om vervolgens ja te zeggen tegen onszelf, ons volledig aan God geven en aan degene die hij onder onze zorg of in onze cirkel van invloed heeft geplaatst. Ascese is eenvoudigweg wat het betekent om Jezus werkelijk te volgen. Dit vierde element complementeert wat ik graag een machine voor het maken van heiligen noem. De basiselementen die ik besproken heb, zijn aanwezig in het leven van elke heilige en van iedereen die vooruitgang boekt in het spirituele leven richting God en innerlijke vrede en weg van de zonde en het verdriet van de zonde. Deze elementen vormen de noodzakelijke basis om onderscheid te kunnen maken tussen de stem en invloed van God en de stem en invloed van de vijand van onze ziel. Als we deze praktijken beginnen te implementeren, zullen we een fundament leggen dat op zichzelf de krachtigste genezende kracht is die we kunnen kennen. We zullen beginnen te leven volgens wat in de katholieke traditie bekend staat als een levensregel, of wat we een plan van liefde zouden kunnen noemen. Een plan van liefde is eenvoudigweg een reeks concrete toezeggingen die we dagelijks, wekelijks of maandelijks aan God doen. Het laatste fundamentele element is wat bekend staat als een gewetensonderzoek. Misschien heb je in de zakenwereld wel eens gehoord van de uitdrukking: wat gemeten wordt, wordt gedaan. Hetzelfde principe is van toepassing op het leven van iemand die er werkelijk naar verlangt zichzelf aan God te geven en de vrede en vreugde te kennen die God voor hem heeft. Het is gebruikelijk om te horen dat mensen het gewetensonderzoek uit de weg gaan, omdat ze een overwegend negatieve benadering hebben geleerd die uitsluitend gericht is op waar ze gefaald hebben of wat ze verkeerd hebben gedaan. Dit is niet de aanpak die hier wordt aanbevolen. In plaats daarvan moedig ik aan om het onderzoek te oefenen op een manier die gericht is op Gods verlossende kracht en barmhartigheid en niet op onze zwakte. Zoals de heilige Paulus zich herinnerde, hij zei tegen mij: mijn genade is voldoende, want mijn kracht wordt volmaakt in zwakheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. De aanpak die ik aanbeveel ziet er ongeveer zo uit. Neem elke avond op dezelfde tijd, voordat je naar bed gaat, 5 minuten om je dag te overzien. Stap dan in je mentale helikopter, als het ware, en vlieg ongeveer 6 meter omhoog en dan terug naar het moment waarop je 's ochtends uit je bed kwam. Vlieg dan langzaam over je dag, van 's ochtends naar 's avonds, en stel 2 eenvoudige vragen. Wat heb ik kunnen doen door de genade van God dat hem en anderen eert? Wanneer je deze dingen ontdekt, spreek dan je lof uit aan God, en dit kan zo simpel zijn als: dank u, Heer, voor het vermogen om te bidden volgens mijn plan van liefde, terwijl ik daar geen zin in had. De tweede vraag die we ons stellen: hoe heb ik gefaald om God en anderen in mijn leven te eren? Als je deze dingen ontdekt, Bid je nog steeds zoiets als dit? Dank u, Heer, dat u mijn zonde aan mij hebt geopenbaard, zodat ik vergeving kan vragen en gesterkt kan worden om deze zonde in de toekomst te overwinnen. Dit lijkt heel eenvoudig en dat is het ook. Laat je echter niet voor de gek houden. Deze krachtige praktijk is niet minder belangrijk dan een kompas voor iemand die zijn weg door de wildernis wil vinden. Het houdt ons wakker voor onze vooruitgang op de smalle weg naar de hemel en zorgt ervoor dat we op het juiste pad blijven. Wakker blijven is van cruciaal belang om de stem van God te horen en er gehoor aan te geven en om de invloed van de vijand van onze ziel te vermijden. Beste luisteraars, ik heb vandaag de aandacht gevestigd op het feit dat er in ieders geest een strijd woedt die enerzijds veroorzaakt wordt door een erfschuld waarmee we allemaal belast zijn en anderzijds door wonden en trauma's opgelopen in ons leven en door onze zondigheid. Dit alles maakt ons vatbaar voor demonische aanvallen. Die kunnen leiden tot angst, onzekerheid, depressie en wat nog meer. Er bestaan vele valse oplossingen die ons niet echt vooruit helpen. We hebben nagedacht over een authentieke weg die ons wel innerlijke vrede en vreugde aanreikt en belofte voor ons eeuwig leven. De Heilige Schrift is onze gids geweest. We hebben geleerd hoe we de strijd moeten aanpakken en wat we ons eigen moeten maken. Een aantal fundamentele waarheden en houdingen zullen ons helpen om stevig te leren staan in ons geloofsleven en om juiste keuzes te maken, want daar komt het op aan. De Heilige Geest verlangt dat we dit met alle ijver nastreven, om de krachten te begrijpen die ons proberen te beïnvloeden, menselijke, goddelijke en demonische. Waar komen de inspiraties vandaan? Van de goede geesten, dan zullen ze troost bieden en proberen ons naar God, naar het goede, naar eigenheid, naar vereniging met God en uiteindelijk naar de hemel te leiden. Komen ze van de slechte geesten? De slechte geesten veroorzaken verlatenheid en leiden ons naar de wereld, het vlees, de duivel, egoïsme en uiteindelijk naar de hel. Inspiraties kunnen ook van jou komen. Je sensuele verlangens en tal van andere verlangens, ziekte, verslavingen, overtuigingen, sterke en zwakke punten en ziekte als gevolg van de erfzonde. Ze kunnen vele soorten niet-spirituele troost en verlatenheid veroorzaken. Om dit proces van onderscheiding te kunnen aangaan, moeten we naar onszelf leren te kijken, proberen te begrijpen wat er gebeurt en de juiste actie nemen. Mogen de Heilige Geest ons hierbij helpen. Dank u wel voor het luisteren. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht @radiomaria.be. Tot de volgende keer.